Thank you. Goedemorgen gemeente. Fijn om elkaar weer te ontmoeten in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Hartelijk welkom aan iedereen die bij ons te gast is. En aan iedereen die nu of later meeluistert. Vanmorgen leidt dominee Van Andel uit Amsterdam deze dienst. We houden in deze dienst drie collectes. De eerste collecte is de diaconale collecte. En die is nu bestemd voor de leefgemeenschap Zilt. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Deze collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. Dan is er nog de derde collecte, die is voor de wijkkas. Zijn we nu zo vroeg? Er komen nog zoveel mensen binnen. De collecte voor de wijkkas wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgang. We bevelen de collectes van harte bij u aan. De bloemen gaan vanmorgen als groet van de gemeente naar zuster Van Gelder van Wijk. Wilt u de bloemen bij haar brengen? Het adres vindt u op het kaartje aan de bloemen. Voor de ouderen onder ons nog de volgende mededeling. Op dinsdag 4 juni... is er een reis voor de ouderen. U kunt zich nog tot en met dinsdag 28 mei opgeven bij een van de oudere bezoekdames. Dus 4 juni is het ouderenreis. En u kunt zich tot en met dinsdag 28 mei opgeven bij een van de oudere bezoekdames. Op 11 juni is de verkiezing voor ambtsdragers. Tot en met 28 mei kunt u namen indienen. Dus let op, dat is aanstaande dinsdag al. U kunt er meer over lezen in de weekbrief. Vanmiddag komen we als gemeente weer samen om 16:45. Dan is de eredienst hier in de Grote Kerk. En de voorganger is dan dominee Kamphuis uit Ridderkerk. Dus vanmiddag om 16:45 in de Grote Kerk. Laten we zingen Psalm 149, vers 1 en 3. Die staat op uw weekbrief. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie tot generatie en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat kunnen wij mensen gevangen zitten? In ons verleden bijvoorbeeld, of in teleurstelling, mislukking die we hebben opgelopen in het leven. Wat kunnen we gevangen zitten in onszelf, omdat we niet zijn wie we graag zouden willen zijn? Noem maar op. Wat kan er niet zijn dat je alsmaar bezighoudt, waar je mee opstaat en waar je mee naar bed gaat? Hoe kom je daaruit? Dat is de vraag vanmorgen. Hoe kun je daarvan bevrijd worden? Nou, daarvan vinden we een voorbeeld in de geschiedenis van koning Jozefat in 2 Kronieken 20. En dat is het thema vanmorgen. Bevrijding door lofprijzing. Met het oog daarop zijn ook de liederen gekozen. En we gaan nu verder met Psalm 124, de versen 1 en 4. Een bevrijdingslied. 124, 1 en 4. Luisteren naar het gebod van God dat ik u vanmorgen lees uit Romeinen 12 en 13. En daarna zingen we Psalm 133, de versen 2 en 3. 133, 2 en 3. Paulus schrijft in Romeinen 12: laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn. En huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Amen. Laten we samen bidden om de leiding van Gods geest in deze dienst. Laten we bidden. Maar allereerst, Heere onze God, willen wij u hartelijk danken. U danken dat we hier mogen zijn als gemeente naar uw naam genoemd. Dat we hier in vrijheid kunnen samenkomen zonder dat we bedreigd worden. u hier de lof mogen brengen, de dank, de aanbidding die u alleen toekomt. We prijzen uw grote naam. Dat u de gemeente gegeven hebt in deze wereld. En het grote wonder is dat wij er deel van mogen uitmaken. Dat u ook ons betrokken hebt in uw gevolg. Betrokken hebt in uw gemeente. Dat hebben we niet zelf gedaan. U hebt ons erbij gehaald. En daar blijft u mee bezig. Dat hebt u ook de afgelopen week gedaan. Op momenten dat wij dreigden af te haken. Terwijl wij dreigden een andere kant op te gaan. U hebt ons teruggehaald. En bewijs daarvoor is dat we hier vanmorgen zijn. Dat hebben we niet aan onszelf te danken. Maar aan u, aan het werk van uw geest. Heer, we kunnen daar zo dankbaar voor zijn. Dat we bij u mogen horen. En dat u ons vastgehouden hebt. Alle dagen van ons leven. We danken u. Voor uzelf. Voor u, Heer Jezus Christus, die naar deze wereld is gekomen. En dat u het grootste offer hebt gebracht dat ooit gebracht is tot vergeving van zonde, tot verzoening van alle schuld. En boven alles wat hebben we dat nodig. En zo komen wij vanmorgen ook bij u in de verootmoediging voor u. En komen wij u bidden, wilt u zelf ons reinigen van alle ongerechtigheid. Van alle nalatigheid vooral. Omdat we anderen niet hebben gezien die misschien op ons rekenden. Dat we dingen ontgaan, dat ons dingen ontgaan zijn. Heer onze God, reinig ons. Vergeef ons al onze zonden en vernieuw ons door uw geest. Wat hebben we dat nodig? Ook op deze dag. En we danken u dat we dat hier ook samen kunnen doen en u mogen vragen. Heer, neem alles van ons af wat de doorwerking van uw woord in de weg zou kunnen staan. En maak ons vol van uw geest. Opdat we op u gericht zullen zijn. Opnieuw op toonhoogte komen. In deze dienst. Om in het geloof verder te gaan. Geef dat we opgebouwd worden in dat geloof. Bemoedigd, gesterkt. Om ook in de strijd die we te voeren hebben als christen. Daarin ook door te gaan. In het vertrouwen op u. Wilt u zo in deze dienst bij ons komen? Wil deze kerk vullen met uw tegenwoordigheid? Omdat we ook allemaal ervaren dat u er bent. Ook als er zoveel momenten zijn wellicht of dagen of weken dat het zo stil kan zijn in ons leven. Dat we uw stem niet horen. Heere, geef dat we die vanmorgen horen. Wilt u zo doorwerken in ons hart? En geven dat het tot een echte ontmoeting komt tussen u en ons. Wil zo bij ons zijn. Bij ieder die een taak heeft in deze dienst, en dat zijn we allemaal. Door mee te zingen, mee te bidden, mee te preken, mee te danken, mee te belijden. Wees bij ieder van ons. We bidden u in het bijzonder ook voor de kinderen die straks naar hun eigen ruimte gaan. Wil ze nabij zijn en ook degene die leiding geven. Wees ook bij de kinderen in de oppas en ook bij allen die met ons verbonden zijn op dit moment of later. Heer, wij bidden u om uw aanwezigheid. Help ons in alles. We leggen deze dienst in uw handen en wij verwachten het van u, maar dan ook van u alleen. Op u is ons oog gevestigd. In de naam van Jezus. Amen. We lezen 2 Kronieken 20, een aantal versen. Het gaat over koning Jozefat, de koning van Juda. Twee Kronieken 20, vers 1. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam men Jozefat de boodschap brengen: er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, ze zijn bij Hazezon Tamar, dat is Engedi. Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Ze kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. Toen ging Jozefat tussen de gemeenten van Juda en Jeruzalem staan in het huis van de Heere voor de nieuwe voorhof en zei: Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham, die u lief had, gegeven? Vers 12. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat we moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gevestigd. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heere. Ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest van de Heere in het midden van de gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Mitanja, de Leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zei: sla er acht op, heel Juda, inwoner van Jeruzalem, en u, koning Jozefat, zo zegt de Heere tegen u: wees u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Vers 17. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de Heere dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn. Toen boog Jozefat zich met het gezicht ter aarde. En heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de Heere neer en bogen zich neer voor de Heere. En de Levieten van de nakomelingen van de Kaatieten en van de nakomelingen van de Korachieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. De volgende morgen stonden zij vroeg op en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Jozefat staan en zei: luister naar mij, Juda, en u, inwoner van Jeruzalem. Vertrouw op de Heere uw God, dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de Heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl ze voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden: loof de Heere, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Juist op de tijd dat ze met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte die op Juda waren afgekomen, en ze werden verslagen. Tot zover de lezing. Bevrijding door lofprijzing. Ter inleiding op de verkondiging zingen we van Psalm 136, wat hier ook geciteerd werd, genoemd werd, Psalm 136, versen 1, 2 en 26. 1, 2 en 26 van Psalm 136. En de kinderen gaan zo dadelijk naar de zonneschool en ik wens jullie daar een heel goed moment met de leiding toe.
Thank you.
Gelukkig is het land dat God de Heer regeert. Herkende u de melodie die de organist speelde? Mooie opmaat voor het thema van morgen. Bevrijding door lofprijzing. Een paar weken geleden hebben we de bevrijding gevierd van de Duitse overheersing. Maar elke zondag is een bevrijdingsdag. Bevrijding van een nog veel grotere overheersing, namelijk van de machten van zonde en dood. En dat door Jezus, onze koning en overwinnaar. Dat brengt me bij die andere koning al eeuwen eerder, die ook een bijzondere bevrijding te vieren had. Maar niet nadat hij eerst de nodige strijd had te leveren. Nou, hoe hij dat deed, daar willen we dan vanmorgen met elkaar over nadenken. Met de vraag eraan gekoppeld, wat dat nou zo'n geschiedenis uit het grijze verleden voor ons te betekenen heeft. Niet in de letterlijke strijd, in een oorlog, gelukkig niet, maar in de geestelijke strijd die wij als christen allemaal persoonlijk te strijden hebben. Een bijzondere gebeurtenis, geschiedenis. Het is ongelooflijk wat daar gebeurt. Daar willen we met elkaar naar kijken. Men kwam Jozefat melden, zo begint het. En het bericht is ontstellend. Een overmacht van geallieerde vijandelijke legers is in aantocht. Duizenden manschappen bij elkaar. Wat moeten ze doen met zo'n bericht? Ja, dat is natuurlijk wel duidelijk. Iedereen die maar een wapen kan vasthouden, mobiliseren om tegenstand te bieden, zolang het maar mogelijk is. Natuurlijk, dan heb je toch geen keus. Wat doet Jozefat? Hij schrikt natuurlijk enorm en wordt om te beginnen erg bang. En wie zou dat niet worden? Als je zo bedreigd wordt en bij voorbaat weet dat je geen schijn van kans hebt tegen zo'n overmacht. Al ben je dan 100 keer koning, je bent en je blijft mens. Met je onzekerheid en je angst. Toen werd Jozefat heel bevreesd en besloot natuurlijk zijn militaire staf bij elkaar te roepen. Dat moet je ook doen. Zo vindt er in de wereld regelmatig overleg plaats. In de Veiligheidsraad bijvoorbeeld, in NAVO-verband. En zeker in de situatie van oorlogsdreiging. Of zoals nu, in een oplopende spanning tussen de Verenigde Staten en Iran. Of in de strijd tegen het terrorisme. Met de toename van aanslagen wereldwijd is dat wel nodig ook. Zo ook hier. Alleen, ik weet niet of het u opgevallen is, het staat er niet. Koning Jozefat raadpleegt niet zijn militaire topadviseurs. Hij doet iets heel anders. Heel vreemd eigenlijk. In bepaalde noodsituaties wordt er direct een crisiscentrum ingericht, met allerlei geheime verbindingen met allerlei andere regeringen en leiders. Jozefat niet. Hij heeft maar één lijn. Wireless, toen al. En we voelen wel aan, denk ik, met wie. Zou je niet direct verwachten, zeker niet van een koning. Maar Jozefat wordt bang en besluit de Heere te zoeken. Hem om raad te vragen. Zijn topadviseur. God zelf. Dat is haast niet te geloven, want wie doet dat nou toch in zo'n situatie? Maar Jozefat doet dat. In zijn angst en in zijn nood grijpt hij naar de hand van God. En het hele volk wordt gemobiliseerd. Iedereen moet komen, niet om te vechten, maar om te vasten. Zich te verootmoedigen en hulp te zoeken bij de Heer. Nou, veel mensen halen daar vandaag de schouders over op. Dat is toch je reinste struisvogelpolitiek, mensen. Dan doe je toch je ogen dicht voor de realiteit. Wat heb je daar nou aan? Bidden is prima, als je dat wilt. Maar in zo'n situatie, als het erop aankomt in het leven, dan moet je gewoon je tanden laten zien. Dan is er geen tijd om te bidden, ja misschien ergens tussendoor, of hooguit. Maar op zo'n moment, Geen handen vouwen, maar de handen uit de mouwen. Actie. Er moet gehandeld worden. Je zult als land, als Europa bijvoorbeeld, zo bedreigd worden. Jozefat denkt er wat anders over. Hij is er namelijk van overtuigd dat er maar één is die hem helpen kan. Die uitkomst en redding kan geven. En als hij niet met hen is, dan kunnen ze het bij voorbaat vergeten. Hoe groot hun leger ook is. En daarom roept hij iedereen bij elkaar om hulp te zoeken bij God. Gemeente, daar kunnen wij wat van leren. Want wij weten allemaal dat we als christen, daar heeft ieder persoonlijk mee te maken, dat we als christen strijd te leveren hebben. Niet tegen vlees en bloed, zoals Paulus ook schrijft in Efeze 6. Dus niet tegen de zichtbare, ja soms ook helaas. Niet tegen zichtbare, maar vooral tegen onzichtbare vijanden. Tegen de machten van de duisternis, die onder de aanvoering van de overste van deze wereld erop uit zijn om ons aan te vallen, dagelijks gevangen te nemen, te binden en zo mogelijk tot slaaf te maken. Wie heeft er niet te maken met de vijand van, ik noem hem maar een paar, ongeloof, twijfel, angst, onzekerheid, verleiding, de vijand van de onreinheid, de hebzucht. Nou, noem alle vijanden maar op. En niet alleen als christen, maar ook als kerk worden we door dit soort vijanden permanent bedreigd, aangevallen, soms platgelegd, als bij een cyberaanval. Daarom is het voor ons niet minder de vraag van, hoe doen we dat nou? Hoe voeren we de strijd als goede soldaten in het leger van koning Jezus? Doen we dat als Jozefat? Of moeten we eerlijk toegeven dat we tegen de machten van de duisternis die ons aanvallen zo vaak strijden in eigen kracht? Als we al strijden. Zo vaak proberen wij, en ik ga na bij mezelf, proberen wij zo vaak onze moeite en inspanningen te boven te komen zelf. In plaats van dat we eerst naar God gaan. Daar denk je in eerste instantie misschien niet eens aan. Met het gevolg dat je de nederlaag al geleden hebt nog voor de strijd begonnen is. Is het zo niet vaak? Kijk naar Jozefat. Op zijn oproep zijn er velen gekomen. Alle steden en dorpen zijn vertegenwoordigd. Mannen, vrouwen, jonge mensen, zelfs de kinderen zijn erbij. Ze zeggen niet, ach, laat die kinderen nou thuis, die snappen er toch helemaal niks van. Nee, ze zijn erbij. Want ze horen er ook bij. Als één grote gemeente staan ze daar, in de voorhof van de tempel, zoals wij hier bij elkaar zijn in de kerk. En Jozefat gaat er midden van hen staan. Want al is hij de koning, hij is wel één van hen. Evenzeer een onderdaan van de Heere God als iedereen. Even afhankelijk. En samen, één van hart en ziel, zoeken ze de hulp van God. Want wie kan er al anders uitkomst geven dan hij? En dan begint Jozefat te bidden. Ik heb niet het hele gebed gelezen, maar een gebed vol eerbied en ontzag. Niet met hoogdravende woorden, maar heel eenvoudig. In de volle overtuiging dat het lot van hem en zijn volk in Gods handen is. Hij zegt, Heere, God van onze vaderen, bent u niet God in de hemel? Heerst u niet over alle koninkrijken van alle volken? Aan u is toch alle macht in hemel en op aarde? En zo pleit hij op de belofte die God hun gegeven heeft. En die God al gegeven had aan de voorvaders. Hij zegt, hebt u niet beloofd dat als we in de nood tot u roepen, dat u ons zult horen en helpen? Heere, red ons dan uit dit dodelijke gevaar. Want wij weten niet wat we moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gevestigd. Wat een voorbeeld. Wat is belangrijker, gemeente, dan in de geestelijke strijd die wij te strijden hebben, alles uit handen te geven en over te geven aan God. Een ernstige ziekte waarmee je geconfronteerd wordt. Een situatie die je niet aan kunt. Om het dan in alle spanning en zorg helemaal van hem te verwachten. Net als Jozef had. Heere God, ik weet niet wat ik moet doen. In mij is geen kracht, maar mijn oog is op u. En wat denk je als je je zo helemaal uit handen geeft en overgeeft in de handen van God? Nou, zo staat het hele volk daar voor de Heere, doodstil, met ingehouden adem. Is het dan waar wat we soms zingen? Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die zaagt zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Is het waar? Plotseling begint er iemand te spreken. En merkwaardig genoeg, niet Jozefat, niet een van zijn naaste medewerkers, maar Jahaziel. Hebben we eens van Jahaziel gehoord? Ik had er nog nooit van gehoord. Niemand die hem ook kent. Want niet toevallig staat erbij dat hij de zoon is van Zacharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, uit de familie van Asaf. Ah, die namen hebben we meer gehoord. Dat is toch die man die die mooie psalmen en liederen geschreven heeft? Ja, maar hier gaat het dus over die onbekende Jahaziel. En vervuld met de Heilige Geest zegt hij: Juda en Jeruzalem en u, koning Jozefat, luister goed. Zo spreekt de Heer. Wees niet bang voor deze grote legermacht. Want niet aan jullie is de strijd, maar aan God. Niet jullie hoeven te strijden, maar stel je op, blijf staan. Dan zul je zien dat God je de overwinning geeft. Denk eens in dat je zo'n boodschap krijgt als antwoord op je gebed. Ja, daar zeg je zo wat. Gebeurde dat nu ook nog maar eens een keer? Zeg je. Ja, wacht even. Dat antwoord, dat krijgen wij. Wij die er zelf tegenaan gaan om onze problemen te boven te komen, terwijl we het zo vaak verliezen, God zegt vanmorgen tegen je: stop er nou eens een keer mee. Heb je nou nog steeds niet ontdekt dat je jezelf niet aan je haren uit de put kunt trekken? Dat al die vijanden die op je afkomen, dat je niet iets zelf kunt verslaan? Luister naar wat de Geest tot de gemeente zegt. En tegen jou persoonlijk: het is geen strijd van jou. Het is geen strijd van jou. Maar van mij. Waarom zou je dan toch doorgaan tot het bittere einde om het dan alsnog te verliezen? Laat het aan mij over, zegt de Heer. Want jouw strijd is mijn strijd. En gemeente, weten wij dat niet? We komen al zo lang in de kerk. Weten wij dat niet? Op Golgotha is de zwaarste strijd gestreden die ooit gestreden is en gestreden zal worden. Want alle machten van de hel, machtiger dan alle wereldmachten bij elkaar, het hele rijk van de duisternis, kwam op hem af om hem definitief te overwinnen. Maar als er ooit ergens gebleken is dat de strijd niet van ons is, maar van God, dan is het daar en toen wel. Kom er zo op terug. Want ondertussen, wat een boodschap horen ze daar. Wat een evangelie voor Jozef had en voor het volk. In één keer wordt alle angst en paniek van hen afgenomen. En ze kunnen nog maar één ding doen, dat is op hun knieën vallen voor God en hem aanbidden. Zijn naam loven en danken en Jozef wat voorop. Het komt daar tot een krachtige lofprijzing voor de Heere, tot grootmaking van zijn naam. Ja, maar er is toch nog niks gebeurd? Die mensen juichen veel te vroeg. Het moet eerst nog eens een keer realiteit worden, zeggen wij. Zij prijzen God. En waarom? Omdat ze zijn woord hebben en zijn belofte. En kun je daar niet op bouwen dan? De Levieten die zijn er in ieder geval zo van overtuigd dat ze het uitzingen: prijs de Heer, halleluja. Nou, ik zou daar toch wat voorzichtig mee willen zijn, zegt de realist. Weet je, ik ben niet zo van dat halleluja. Je kunt het ook veel te vroeg roepen. Ik moet het eerst nog zien, zegt het ongeloof. En de twijfelaar zegt: ik zou veel betere garanties willen hebben. Jozef had en de zijnen niet. Die vragen niet verder. Want God is trouw, die het ook doen zal. Dat vertrouwen ze, dat geloven ze. En dan kunnen ze in de komende nacht hun hoofd rustig op neerleggen. Nou ja, rustig. Met zo'n oorlogsdreiging. De realiteit is dat morgen gewoon hun laatste uur geslagen kan zijn. Ga je rustig slapen op je ziekenhuisbed? Als je morgen een riskante operatie moet ondergaan? Zonder pilletje? Is het niet vreselijk moeilijk om in zulke omstandigheden je echt vast te houden aan God en aan zijn belofte? Klopt niet direct het ongeloof aan de poort van je hart met zijn vele vragen van: is het wel waar? Kun je er wel op vertrouwen? En die stemmetjes van binnen, u kent ze vast wel. En als die Jehaziel, hè, die man die we niet eens kennen, als hij er nou eens zelf bedacht heeft wat hij eruit gesproken heeft. Wie weet, is het een man met een ruime fantasie? Er zijn wel meer mensen geweest die hun verhaal begonnen met, in het verleden regelmatig meegemaakt, die dan zeiden van: en zo spreekt de Heere. Ja, ja, vertel me wat. Het was gewoon een eigen woord en een eigen belofte. Kan toch? Voelen we hoe moeilijk dat is? Dat weten we natuurlijk zelf ook al uit ervaring. Om je tegen alle zuigkracht die vanuit deze wereld op je afkomt, de zuigkracht van twijfel en van onzekerheid en al die andere machten die op je afkomen, om je dan toch vast te klampen aan Gods woord en belofte. Mensen, dat is een dagelijkse strijd, waar of niet? Maar Jozefat en het volk klimmen zich daaraan vast. En ze leggen hun hand op die belofte. Ze roemen in God. Ze prijzen het onfeilbare woord, om het met een oude psalm te zeggen. Via Jehaziel hebben ze het uit Gods eigen mond gehoord. De Heere die zal voor hen strijden. En zo gaan ze de volgende morgen op pad, dwars door alle aanvechting heen. Maar ze gaan. En koning Jozefat, die als gezalte van God zijn koninklijke ambt verstaat, geeft ze een laatste bemoediging mee. Vertrouw op de Heere, zegt hij. Eigenlijk staat er: houd vast aan de Heere. Al is het op hoop tegen hoop, al is alles tegen, maar geloof en je zult bevestigd worden. Dat wil zeggen, de Heere zal je laten zien dat hij een God is die doet wat hij heeft gezegd. En dat zul je toch meemaken, mensen. Want nu komt het. Als je dat nou leest, en we hebben het gelezen, dan geloof je je ogen niet. Want wie doet dat nou om tegenover die overmacht, je best getrainde soldaten, natuurlijk, dat zou je doen, je special forces, die zou je voorop zetten, die in staat zijn om de eerste klap uit te delen. Wat doet Jozefat? Ik weet niet of er hier in ons midden mensen zijn, mannen zijn die lid zijn van de mannenkoor. Dat zal vast wel. Nou, luister goed. Jozefat laat een mannenkoor voorop gaan. Dan heb je toch een gaatje in je hoofd. Dat is toch volkomen onverantwoord. Kun je op die manier je mensen eraan wagen? Stel toch dat Ank Bijleveld, onze minister van Defensie, dat ze een mannenkoor op vredesmissie stuurt. Hoe komt die Jozefat erbij? Ongewapende zangers die ook nog eens een keer feestelijk zijn uitgedost, alsof ze naar een feestje gaan. Jozefat, je zult de Heere je God niet verzoeken. Dat is je reinste verzoeking. En dan zo zingen als de angst je bekruipt, als je de dood in de ogen kijkt. Maar Jozefat laat zangers voorop gaan. En hun wapen is het lied, de lofprijzing voor God. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid, zongen we net. Eeuwig duurt zijn trouw. Dat is hun zwaard. Psalm 136. Nou, voor een nuchter denkend westers mens een dwaze vertoning. Maar voor de gelovigen de manier om te laten zien dat je werkelijk gelooft wat God heeft gezegd en beloofd. Iemand die te strijden had met de onreinheid in zijn leven. Een macht van zonde die elke keer weer terugkwam. Hij zei, ik bid tegen de klippen op. Het gaat maar niet voorbij. Elke keer ga ik weer in de fout. Ik zei, ga God danken. Ga God danken dat Hij je helpen zal. Want danken is geloven dat God doet wat Hij heeft gezegd. Ga zingen. Ga zingen van Gods grote daden. Zingend geloven noemen we dat. En gelovend zingen. En dat kan. Wie gelooft, gemeente, dat de strijd van God is, die mag zijn wapens inruilen voor een muziekinstrument. Die mag zijn klaagzang inruilen tegen een overwinningslied. Al zing je nog niets van de overwinning, dan nog. Maar kijk, in moeilijke omstandigheden staat je hoofd daar niet naar. En nog minder je hart. En toch is dat een geheim. En ik hoop dat we dat geheim vanmorgen meenemen. In de geestelijke strijd kan en mag de lofprijzing niet ontbreken. Ook al is het met een brok in je keel, kun je er bijna geen woord uit krijgen, maakt niet uit. Staan de tranen in je ogen dan nog? Niet alleen bidden en roepen tot God, uitermate belangrijk, maar lofprijzen. Lofprijzen, dat is zelfs twee keer bidden, wist Augustinus ons al te vertellen. En waarom? Omdat in de lofprijzing, wat gebeurt daarin? Daarin is God tegenwoordig. Heeft hij niet gezegd dat hij troont op de lofzangen van zijn volk? God die gebruikt de lofprijzing om ons te zegenen. Wie lof offert, zegt hij in Psalm 50, wie lof offert eert mij. En baant de weg waarlangs ik je mijn heil doe zien. Dus de lofprijzing, gemeente, is een kanaal dat God gebruikt om ons daardoor te sterken en te bemoedigen. Niet toevallig staat er in Nehemia dat de vreugde in de Heere onze sterkte zal zijn. In de lofprijzing ligt met andere woorden kracht. Juist omdat God er kracht aan verleent. En ik hoop dat we dat ook uit ervaring kennen. We hebben gehoord van het overlijden, een tijdje geleden, van Kinga Ban. Jonge vrouw van 37 van de groep Sela. Die, terwijl ze lang ernstig ziek was, het lied schreef en op muziek zette, Ik zal er zijn. Een lied dat overal in kerken en gemeenschappen ingang gevonden heeft. Ik zal er zijn. De naam Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik was er. En ook in de toekomst ben ik er. Ik zal er zijn. En wat gebeurde er? Dat tilde haar op uit haar ziek zijn. En dat doet muziek. Dat doet lofprijzingen. Omdat je in de lofprijzing, want dat gebeurt er in werkelijkheid, omdat je daarin de hand legt op Gods belofte. Ook al heb je van de uitkomst nog niks gezien. Ik zal er zijn. Daar spreekt geloof uit. Door te zingen, zegt Psalm 63 in de Nieuwe Berijming, door te zingen, zing ik mij van mijn zorgen vrij. Daarin word je, als het ware, boven jezelf uitgetild. Zeker als je God prijst met heel je wezen, met je hoofd, hart en handen. Zoals iemand een keer zei, weet je wat de kracht van een christen is? De kracht van een christen is zijn of haar lofzingende hart. Zijn of haar lofzingende hart. En die kracht is daarom zo sterk, omdat Gods kracht erin meekomt. Een kracht die vijanden overwint. Niet toevallig is de duivel zo bang voor zingende christenen. Voor een lofprijzende gemeente. Waar een lofprijzende gemeente is, kan de duivel niet zijn. Dan vliegt hij de deur uit. Het is daarom een van de belangrijkste wapenen in de strijd tegen welke geestelijke vijand ook. In de strijd die Jozefat te strijden heeft, is dat mannenkoor zijn belangrijkste divisie. Dat zijn zijn commandotroepen. Al zingend gaan ze voorop. Niet met nationalistische strijdliederen, maar met liederen waarin de grootheid en de majesteit en de kracht van God bezongen wordt. En moet je dan zien wat er gebeurt. Want ondertussen is de Heere voor hen aan het strijden. De vijandelijke legers die worden vanuit hinderlagen door anderen overvallen, brengt zo'n verwarring teweeg dat ze vervolgens met elkaar te lijf gaan met de bekende afloop als gevolg. En als Jozefat dan met zijn mannenkoor voorop en zijn leger erachteraan die laatste heuveltop opgaat en verwacht oog in oog te staan met het geallieerde vijandelijke leger, is het inmiddels stil geworden op het slagveld. Doodstil. Letterlijk. De strijd blijkt inmiddels gestreden te zijn. Had God niet gezegd, het is niet jullie strijd, maar van mij, wees niet bang. Hier blijkt de waarheid van die belofte. En ze hebben er niks voor hoeven doen. Geloven alleen. Geloven door de Heere God te prijzen. En in dat geloof zijn ze met hem meer dan overwinnaar geworden. Ja, kijk, zulke dingen gebeurden toen nog, hè. Maar noem nou nog eens een voorbeeld van vandaag. Kom er nu eens om. Waarom? Wat zeg je? Wat zeg je? Mogen wij vandaag niet nog veel meer verzekerd zijn van de overwinning? Want is op die andere heuveltop een niet nog veel grotere en zwaardere strijd gestreden? Tegen alle vijandelijke legers tezamen die krachtiger waren dan al Jozefats vijanden bij elkaar. En hij was daar in zijn eentje. Dus dat was wel helemaal een onmogelijke en ongelijke strijd. Die op niets anders dan op een nederlaag moest uitlopen. En alle machten van de hel die juichten al de Satan voorop. Ze zetten het feestlied in, verzekerd als ze waren van de overwinning. Ze zouden die Jezus wel eens voorgoed, definitief uitschakelen. Wat loopt het ook daar anders af? Want ook op Golgotha is het een strijd van God. Een strijd in de onzienlijke wereld. En Jezus, gekomen om de werken van de duivel af te breken, hij ontwapent alle machten en overheden. Hij zet ze openlijk voor schut en zegeviert over hen. Het leek helemaal verkeerd af te lopen. Maar hij overwon. Tegenover deze koning moeten ook alle machten van de duisternis het afleggen. Hij overwint zelfs die laatste vijand. De dood. Zullen wij daarom, gemeente, in de strijd die wij te strijden hebben, die daarmee niet eens te vergelijken valt, in de strijd die wij te strijden hebben, zullen we niet onze natuurlijke wapens inleveren en dan de Heer overlaten in de vaste overtuiging dat Hij het zal doen? Weet u, met Christus in zijn wapenrusting, waar Paulus het over heeft in Efeze 6, waarvan alle onderdelen Hij is, Christus is, zullen we met Hem niet in die wapenrusting de strijd strijden? Met Hem overwinnen? Ook meer een overwinnaar zijn? En het zal blijken niet een of ander spannend verhaal te zijn, maar realiteit. Net als Jozef had. Je wordt bevrijd. Bevrijding door lofprijzing. En dan? Ja, dat vergeet Jozefat niet. Hij begon met een bidstond. Hij eindigt met een dankstond. Eerst al in het dal van de lofprijzing, zoals het genoemd wordt, waar ze uitbundig de Heere prijzen. Maar daarna ook op de plek waar ze God zo hartstochtelijk gebeden hadden. Hadden aangeroepen in de voorhof van de tempel. Zo staat in deze hele geschiedenis de lofprijzing centraal. Voor, tijdens en na de strijd. Met die machtige bevrijding als gevolg. Hun hart stroomt over van blijdschap en dankbaarheid. En hoe kan het anders? Als ook wij, als jij en ik, met Christus meer dan overwinnaar mogen zijn. Dan ga je danken. Dan ga je Gods naam groot maken. Dan ga je meezingen in het massale koor van Jozefat. Loof de Heer, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Eeuwig duurt zijn trouw. Halleluja. Amen.
Peter, we willen u samen danken en bidden.
In onze voorbeden denken we aan zuster Dia Schouwenburg, die weer thuis mocht komen. We danken ook voor de vooruitgang met Alice van der Wal. We bidden voor zuster van der Horst, wier gezondheidstoestand de laatste weken achteruit is gegaan, zoals u hebt gelezen. En we bidden ook voor de leefgemeenschap Zilt, waar juist uw gaven voor gevraagd zijn. Dan wil ik u nu ook vragen een moment op te staan. De afgelopen week is overleden en begraven Johannes Adrianus van de Akker. Boven de rouwbrief staan de woorden uit 1 Korinthe 13. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Dat was de kerntekst voor het leven van Bruno van de Anker. Johannes Adrianus, roepnaam Hans. U hebt gelezen in de zondagsbrief, het In Memoriam. Opgegroeid in Poederoijen is hij naar Gorkum gekomen. Heeft een moeilijke tijd gehad in Nederlands-Indië, waar hij moeilijk over vertelde. Maar wat wel aanleiding heeft gegeven tot het maken van de projecten daar. En daar is hij met veel zorg en liefde mee bezig geweest. Ook was hij diaken hier in de gemeente. En was zorgen en dienen eigenlijk zijn lijfspreuk. We bidden zo dadelijk ook voor zijn zoon en schoondochter Teunis en Maria om nabijheid en troost. We willen een ogenblik stil zijn. Laten we danken en bidden. Heere, we roemen in u. We prijzen het onfeilbare woord. We hebben het uit uw mond gehoord. We danken u voor de boodschap die we meekrijgen vanuit uw woord. Dat we nooit te vergeefs ons vertrouwen op u stellen. Dat we u zullen prijzen en groot maken. In het geloof, in het vertrouwen dat u uw belofte nakomt. En Heer, hoeveel voorbeelden zijn er niet, maar misschien zijn we ze vergeten. Dat u in ons leven ook die belofte bent nagekomen. Want u hebt ons vastgehouden. U hebt ook de overwinning gegeven in de strijd van het leven die wij zo vaak te strijden hadden en hebben. We danken u, Heere, dat we die woorden ook mogen meenemen. En we bidden u, wilt u ze schrijven in ons hart. Dat we nooit te vergeefs ons vertrouwen op u stellen. En dat we... dat ons leven gekenmerkt zal worden door de lofprijzing, door de grootmaking van uw naam. Wij danken u dat we zo hier bij elkaar konden zijn in deze dienst. En we bidden u, wilt u met de vinger van uw geest deze woorden ook schrijven in ons hart, opdat we ze niet kwijtraken in het leven van elke dag, dat zoveel van ons kan vragen, waarin zoveel op ons afkomt, waar we soms geen raad mee weten. Aan zorg, aan vijandschap ook, van de geestelijke vijanden waar we allemaal mee te maken hebben. Leer ons te strijden in het gevolg van u, Heer Jezus. Omdat we ook met u meer een overwinnaar zullen zijn. Dat zijn zulke grote woorden. En toch spreken we die uit. Omdat u het ons voorzegt in uw woord. We danken u, Heer Jezus, dat u de overwinning hebt behaald. Dat u alle machten te kijk hebt gezet en over hen gezegevierd. Geef dat we dat voor ogen houden en diep in ons hart meedragen. En dat we daaruit leven. iedere dag opnieuw. Wil u zo bij ons zijn? Ook in de komende week, in de komende tijd. In de situatie waarin we ons bevinden. Wil bij ons zijn. We bidden u in het bijzonder voor hen die te maken hebben met de beperkingen van hun lichaam. Die te maken hebben met zoveel andere dingen. Met alleen gaan, met verdriet, met zorg om kinderen of kleinkinderen. U weet het allemaal, want u kent onze situaties. Heere God, wij willen u danken met zuster Ria Schouwenburg die weer thuis mocht komen. Met Alice van der Wal, met wie het beter gaat. We brengen bij u zuster van der Horst, die lichamelijk achteruit gaat. Maar geef dat het geestelijk met haar vooruit gaat. We bidden u ook voor de leefgemeenschap van Silt. Wilt u ook daar zijn? Zo dragen we de hele gemeente aan u op. Met alle vragen die er zijn, wellicht. En geef dat uw gemeente een teken mag zijn van uw koninkrijk. Een teken van u, Heer Jezus Christus, als de overwinnaar. Dat we zo ook tot een getuigenis mogen zijn. Voor de wereld om ons heen, ook persoonlijk. Zo bidden wij voor elkaar. Bidden wij voor de kerk, hier in Gorinchem, met welke naam ook genoemd. Voor de kerken in Nederland, maar ook wereldwijd. Heere God, ontfermt u zich over uw kerk. In het bijzonder daar waar zij het moeilijk heeft. Waar ze bedreigd wordt. Heere God, wij bidden u, in het bijzonder ook voor de familie van de Anker. Die vader, schoonvader, de afgelopen week ter graven heeft gedragen. Wilt u alstublieft heel dichtbij hen zijn en troosten en bemoedigen. En ook dankbaarheid geven hun vader en schoonvader zo lang bij zich gehad hebben. Wilt u zo bij alle zijn die rouw dragen. Ook wereldwijd, want er is zoveel verdriet. Om mensen die gevallen zijn onder oorlogsgeweld of aanslagen of hoe dan ook. Deze wereld, Heere God, bloedt uit vele wonden. Ontfermt u zich. Ontfermt u zich over uw kerk en over deze wereld. Ontfermt u zich over Europa. We bidden u, ook voor ons land, als deel van de Europese Unie. Wilt u het alles in uw handen houden? Heere, wij bidden u daarvoor. Ook nu de verkiezingen zijn, op deze dag ook, wilt u leiders van landen wijsheid geven om in wijsheid en met perspectief volken te regeren. Wij bidden u ook voor de plaatselijke overheid, en ook provinciaal. Wilt u alle die daarin verantwoordelijkheid dragen, ook in onze regering, in de Eerste en Tweede Kamer. Wil wijsheid geven om zo voor te gaan dat het is tot welzijn van allen. Zo bidden wij u ook, in het bijzonder voor uw volk Israël. Geef vrede aan Jeruzalem. Geef vrede in het Midden-Oosten. Bij de voortdurende spanning die er altijd is. Heer, zo leggen wij alles in uw handen. Wij danken u dat we mogen weten dat u de macht hebt in hemel en op aarde. Dat u de koning bent, Heer Jezus, van alle koningen. De Heere van alle heren. Geef dat we daarop ook blijven zien. Bij alles wat er in deze wereld gebeurt. Zo bidden en danken wij u. In de naam van de Heer Jezus. In de naam van hem. Die ons alles waard is. Amen. Wij zingen tenslotte gemeente het aangegeven lied. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immermeer. Gaat u heen in vrede. Met u meedragen de zegen van onze God en wees er tot een zegen voor anderen die Hij op uw pad brengt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen totdat Jezus komt. Amen.